Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Anno Domini, belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Michael.
Beste luisteraars, van harte welkom bij de aflevering van Anno Domini voor de maand september. Deze maand besteden we bijzondere aandacht aan de heilige Guido van Anderlecht, die volgens de overlevering precies 1000 jaar geleden zijn laatste adem uitblies. Daarnaast komen verschillende gebeurtenissen aan bod om de investituurstrijd toe te lichten, zoals het Concordaat van Worms. De gebeurtenissen deze maand leggen het accent op de noodzaak van goed bestuur en om eigen ontvangen talenten moedig en vol vreugde in te zetten, ook al zijn het misschien moeilijke tijden. Voor de eerste week van september gedenken we de martelaren van Parijs die in de revolutiejaren werden gedood. De heilige Ingrid, Baron Charette de la Contrie, de creatie van kardinaal Richelieu en paus Johannes XIII. Op 2 september 1792, wanneer de terreur in de Franse hoofdstad woedde en de revolutie regeerde, geobsedeerd door een op handen zijnde samenzwering in de gevangenissen, barstte de woede, angst en onzekerheid uit in een slachting van mogelijke contra-revolutionairen. Een kleine maand eerder, in de volle zomer, was de Franse koning al gearresteerd. De dag na de arrestatie van hun koning stroopten revolutionairen Parijs volkomen af om waar ze maar kunnen eetweigeraars aan het nieuwe regime te pakken te krijgen. In de afgelopen tijd waren veel geestelijken uit geheel Frankrijk naar Parijs verhuisd omdat ze meenden daar gemakkelijker te kunnen onderduiken. In de wijk Luxembourg en trouwens in alle wijken op linkeroever wemelde het van de ondergedoken priesters. Omdat de gevangenissen al overvol zaten met politieke gevangenen, werden voormalige kloosters en seminaries als gevangenissen ingericht voor gearresteerde geestelijken. Op die 2 september begon het allemaal op een zondagnamiddag in Parijs. Al was de atmosfeer in de straten alles behalve die van een rustige dag. De bloedbaden begonnen die dag 2 uur in de namiddag, na de toespraak van revolutionair leider Danton, die opriep tot zogenaamde durf, waardoor de regering in Parijs kon blijven, inspelend op de geruchten dat Pruisische troepen met een samenzwering de hoofdstad wilden veroveren. Rond die tijd werd een groep van 24 weerspannige priesters van het depot van het stadhuis naar de gevangenis van de voormalige Karmelietenabdij gebracht, onder begeleiding van nationale bewakers. Dit initiatief van het comité van toezicht was de aanleiding tot de slachtpartij. De escorte, bestaande uit fervente revolutionairen, beledigde en intimideerde de priesters gedurende de hele reis, zozeer dat zelfs verscheidene van hen gewond raakten. Het konvooi vertraagde, tegengehouden door de menigte, alvorens aan te komen bij de geïmproviseerde gevangenis. De gevangenen waren vervolgens het mikpunt van slagen en beledigingen van de menigte. Roger Dupuis meldt dat een priester, om zich te verdedigen, ongewild een lid van de federatie met zijn stok heeft geslagen. Toen ze bij de abdij aankwamen, verzochten gewapende mannen om de priesters onmiddellijk te berechten. Na een kort verhoor en met de vraag of zij de eed wilden zweren ten aanzien van het revolutionaire Frankrijk, werden 19 priesters onmiddellijk geëxecuteerd. Ze besluiten meteen door te gaan met de meer dan 100 geestelijken die bij elkaar opgesloten zaten, in de voormalige kapel. Pater Dries van den Akker voegt toe, op 3 september, dus als de afslachting nog in volle gang is de dag erna, stuurt het hoofd van de politie een notie naar de gevangenisdirecteuren. Verwijder meteen de lijken van de mensen die niet meer zijn uit uw gevangenis. Bij zonsopgang moet alles verwijderd zijn en buiten Parijs in diepe, goed met aarde toegedekte kuinen zijn gedeponeerd. Wil ons wel hun namen toezenden. Laat zorgvuldig de bloederige plekken van uw gevangenis met water en azijn schoonmaken en gooi er zand overheen. U zult er door de staat voor worden betaald. Maak voort en laat geen bloedspat achter. Onder de slachtoffers waren 3 bisschoppen, 127 parochiepriesters, 56 monniken en kloosterzusters en 5 diepgelovige leken. Een van hen, Salomon Leclerc, werd gecanoniseerd door paus Franciscus in 2016. Op 2 september 1282 blies Ingrid van Skenninge als abdis van de gelijknamige abdij Skenninge haar laatste adem uit. Ze leefde in een bloeiend Zweden tijdens de heerschappij van Birger Jarl en zijn zoon koning Magnus, die hun onderdanen meer vrijheid schonken, met hervormingen die het lijfeigenschap afschapten op termijn. Uit een van de hoogste adellijke families werd bijvoorbeeld haar jongere broer ridder bij de Teutoonse orde en via familiebanden had de beroemde heilige Brigitta van Zweden een grote invloed op haar. Haar verre tantes verschijningen verwierven veel geestelijke en politieke bekendheid in heel Europa. Haar tante slaagde er ook in de paus de oprichting van de orde der Brigittinessen te doen erkennen en er werd een klooster gesticht, de abdij van Vadstena. Ingrid trouwde als jonge dame met een edelman die waarschijnlijk in 1271 overleed. Nadat zij jong weduwe was geworden, werd Ingrid en haar zuster Christina deel van een kring van vrome vrouwen rond de Dominicaanse broeder Petrus de Dacia en Skenninge. In een van zijn brieven heeft Petrus de Dacia een beschrijving achtergelaten van de ascetische levensstijl en mystieke openbaringen van een van zijn geestelijke dochters in deze vrouwenkring, waarmee waarschijnlijk Ingrid wordt bedoeld. Een jaar na de dood van haar man vormde deze kring van vrouwen een informeel klooster onder leiding van Ingrid, door het habit van de Dominicanen aan te nemen en de regels ervan in praktijk te brengen. Ingrid maakte pelgrimstochten naar Santiago de Compostela, Jeruzalem en Rome. Na de dood van haar zus vroeg Ingrid formele erkenning voor haar klooster in Schenike. En deze werd haar ook verleend in 1281. Haar medezusters kozen haar als abdis. En een jaar daarna overleed ze zacht. Na haar dood werd Ingrid's stoffelijke resten voorwerp van verering en pelgrimstochten trokken naar haar klooster. Vele wonderen vonden plaats bij haar graf. Op 3 september 1832 zag de volgende baron Charette de la Contrie het levenslicht als Anastase Charles-Marie in het Franse Nantes, in de moeilijke omstandigheden waardoor vele Franse edelen in die tijd gingen. Zijn overgrootvader was de net afgezette koning Karel de Tiende. Zijn grootoom was een bekende gesneuvelde tijdens de oorlog in de Vendée, nadat de Franse revolutie was begonnen. Omdat zijn moeder, de hertogin van Berry, op dat moment in Nantes was ondergedoken en de vader, de Charette, door de politie werd gezocht, werd de geboorte van het kind, Athanase, verborgen gehouden. Hij werd op 17 september heimelijk uit Nantes meegenomen en in de gemeente Saint-Rennes ingeschreven als geboren op 18 september. Hij groeide in die sfeer op en onwillig om in Frankrijk onder de burgerkoning Louis-Philippe te dienen, gezien zijn verwantschap met de afgezette koning, trad de jonge Charette in 1846 toe tot de militaire academie van Turijn in Italië. En hij verliet deze in 1848 om niet in Piemont-Sardinië te dienen, daar de revolutionaire politiek van dat koninkrijk hem duidelijk was. Een viertal jaar later benoemde de hertog van Modena, familie van de comte de Chambord, Charette tot onderluitenant in een Oostenrijks regiment dat in het hertogdom gelegerd was. Hertog Frans de Vijfde was niet alleen vorst van Modena, maar ook een Oostenrijks aartshertog en de Jacobitische opvolger van de tronen van Engeland, Schotland en Ierland. Hertog Frans de Vijfde was een voorbeeldig heerser die eigenhandig de slachtoffers van de cholera die in zijn hertogdom uitbrak toen het Piemontese revolutionaire leger binnenviel, verzorgde. Baron de la Charette heeft ongetwijfeld veel van hem geleerd in die tijd. De Piemontese bezetter annexeerde en lijfde Modena in bij het nieuwe, anti-katholieke Italië. Toen in mei 1860 twee van zijn broers, die net als hij de Italiaanse revolutionairen wilden bestrijden, hun diensten aanboden aan de koning van Napels, ging Baron de la Charette naar Rome en stelde zich ten dienste van paus Pius IX. De Heilige Vader had Lamorcière opdracht gegeven een leger te organiseren ter verdediging van de pauselijke staten. Die waren in gevaar door de roodhemden van Garibaldi. Charette werd benoemd tot kapitein van de eerste compagnie van de Frans-Belgische vrijwilligers, vanaf 1861 bekend als de pauselijke zouave. Een naam die zou zijn bedacht door de Belgische aartsbisschop en pauselijk minister van oorlog Ghislain de Mérode. Een naam die wel vaker werd gebruikt voor vreemdelingenlegioenen in die tijd. Kapitein Charette raakte gewond in de slag bij Castelfrito, ook in september. In een nederlaag die de pauselijke staten verkleinde tot wat we kennen als Lazio vandaag. Op 5 september 1622 creëerde paus Gregorius de 15e Richelieu kardinaal. Bekend uit de verhalen van de musketiers uit die tijd was deze kardinaal Richelieu aanvankelijk door zijn familie ook een militaire richting uitgestuurd. Zonder uiteraard in de ziel te kunnen kijken van deze kardinaal, tonen de bronnen dat de kardinaal als persoon en zijn familie en de entourage van de koninginmoeder, Maria de Medici, dat ze vaak bezweken aan een zucht naar macht en intriges. Toch niet helemaal zoals Jezus het zou gewild hebben. Uiteindelijk koos de jonge Richelieu voor het priesterschap om het beneficium van het bisdom Luçon niet te verliezen, om maar een voorbeeld te noemen. Richelieu klom gestaag in de politieke ladder tot hij minister van Buitenlandse Zaken was, bovenop zijn bisschopsambt. Daarnaast trad hij op als koppelaar in adellijke kringen, naar verluid tegen de belofte van de Galero, de kardinaalshoed. Al bleven die beloftes uit. Pas bij een nieuwe paus kon Maria de Medici haar beschermeling Richelieu, bisschop Richelieu, voordragen als kardinaal en aartsbisschop van Lyon. Snel daarna bedeelde de koninginmoeder haar entourage Richelieu ook het premierschap van Frankrijk toe en een positie als vertrouweling van haar zoon Lodewijk XIII van Frankrijk. De man die pas na aanhoudend gebed in een visioen zijn door God beloofde zoon zag. Vandaar de naam van zijn zoon Louis Dieudonné, de latere Lodewijk XIV. Kardinaal Richelieu zette zijn politieke talenten in als rode eminentie en kardinaal Mazarin na hem voor de hervormingen die uiteindelijk het absolutisme mogelijk maakten van Lodewijk XIV. Op 6 september 972 wisselde paus Johannes XIII het tijdelijke voor het eeuwige, in het begin van een tijd van toegenomen vermenging van keizerlijke en pauselijke belangen. Zijn naamgenoot, drie pausen eerder, Johannes XII, kroonde voor het eerst in 40 jaar de keizer, Otto, de eerste van de Ottonen. De keizer werd in die tijd de borgsteller voor de onafhankelijkheid van de pauselijke staten. Wat zou leiden tot 2 eeuwen van wat sommigen bemoeienissen zouden noemen in kerkelijke zaken, in een machtsspel om als keizer de grootste te willen zijn. Waar de keizer gaandeweg zelf bisschoppen begon te benoemen en abten ook, die de macht heet investituur. Dit zou leiden tot de investituurstrijd. Paus Johannes XIII stond met zijn pontificaat aan het begin van deze vermenging. Paus Johannes steunde keizer Otto II in zijn aanspraken op de titel als erfgenaam van het West-Romeinse Rijk, mede door moeizame onderhandelingen om een huwelijk te kunnen afsluiten met een telg uit de dynastie van de toenmalige Byzantijnse keizer, en zo verder zijn keizerlijke waardigheid te legitimeren. Daarnaast hielp Johannes XIII de gelovigen in Polen en Bohemen in het bijzonder, deel van het Heilig Roomse Rijk. Johannes XIII werd door een kroniekschrijver na zijn dood de Goede genoemd. Johannes de Goede stond bekend om zijn eerbied en vroomheid en was zeer geleerd, zowel in de schrift als het kerkelijk recht. Van kindsbeen af droeg hij de naam De Witte Hen, vanwege zijn lichtgekleurde haar. Zijn grafschrift stond vroeger in de basiliek waar hij begraven was, tussen de voordeur en de eerste zuil, en luidde: Hier, waar de goede pastoor ze in de dood geplaatst wil hebben, liggen de stoffelijke resten van paus Johannes. Door de barmhartigheid van God en de verdiensten van de heilige Paulus, bevrijd van de banden van de dood, mogen hij nu opstijgen naar de hemel en delen in het geluk van de gezegende boven. Bid gij, die dit grafschrift vroom leest, dat Christus, die met zijn heilig bloed de wereld heeft verlost, medelijden zal hebben met zijn dienaar en hem van zijn zonde zal bevrijden. De vroegste overgeleverde schriftelijke vermelding van de oude praktijk van het zegenen van kerkklokken stamt uit de regeerperiode als paus van Johannes de Goede. Luisteren we daarom aan het einde van deze eerste week van september naar de volgende evocatie gemaakt uit klankopnames, versmolt tot een klokkencompositie van de 6 huidige klokken van de Sint-Pietersbasiliek in Rome. Was u nog niet helemaal wakker, dan zal u het binnenkort wel zijn. Dit is een ode aan de schoonheid van klokken. In de tweede week van september hebben we het over de vele Jezuïten die stierven in Japan in de 17e eeuw, aan het begin van het Tokugawa-shogunaat. En verder over de armen van Anderlecht en over paus Innocentius VI. In de begindagen van het Tokugawa-shogunaat in Japan streden ze in het eiland fel tegen christenen. In 1614 was een eind gekomen aan een hele tijd van eerst verwelkoming en later gedoogbeleid, toen duidelijk werd dat sommige christen er vooral op uit waren hun koloniaal rijk te vergroten in Oost-Azië. En door de vernielzucht die sommige christenen aanrichtten om mensen te dwingen zich te bekeren. Alle bekeerlingen werden geëxecuteerd. Europese missionarissen uitgewezen. Ondergronds zouden eeuwenlang Japanners trouw blijven aan het evangelie. Nemen we het leven van Carlo Spinola even eruit, die op 10 september 1622 de marteldood stierf. De Genuees en Jezuïet had als missiepost Japan. Hij leed onder grote omzwervingen door verschillende schipbreuken en vertragingen waardoor hij onder meer strandde in Engeland, Lissabon, Brazilië, Puerto Rico, de Azoren en dan uiteindelijk opnieuw in Lissabon aangekomen via Goa, in India en Malacca, in de Chinese vrijhaven Macao als laatste tussenstop aankwam. Spinola studeerde Japans in Macao, voordat hij naar Miyaka, het huidige Kyoto, ging, waar hij preekte aan het Jezuïtencollege. 12 jaar lang werkte hij aan de bediening van de groeiende gelovige gemeenschap in Japan. In 1614 werden alle buitenlandse missionarissen verbannen, dus dook Spinola onder en ontkwam 4 jaar lang aan gevangenneming. Daarna werd hij dus gearresteerd, samen met Ambroos Fernandez en hun catechist Jan Shogoku. Ze werden 4 jaar lang onder barre omstandigheden opgesloten in een soort grote vogelkooi. Op 10 september 1622 werd hij in Nagasaki op de brandstapel gegooid. Op 12 september in het jaar 1012 overleed de arme van Anderlecht. Guido werd geboren in een eenvoudige boerenfamilie. Een legende verhaalt dat wanneer Guido zijn ploeg verliet om een naaste te helpen, engelen de ploeg bestuurden. Op het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Laken vroegen ze hem als sacristein. Hij veegde er de kerk schoon, bekleedde het altaar, onderhield de liturgische gewaden, luidde de bel tijdens de Eucharistie en Vespers en zorgde voor de bloemen. Zijn karig loon deelde hij met de armen. Toen een koopman hem overtuigde dat hij in Brussel meer kon verdienen om de armen te ondersteunen, nam hij de raad aan. Gaandeweg verwierf Guido zo bekendheid als handelaar. Eens liep een belangrijke investering helemaal fout. De lading aan boord van een schip zonk tot de bodem van de haven. Guido zag erin een teken om boete te doen voor zijn sterk afgenomen vrijgevigheid. Hij nam de pelgrimstaf op naar Rome. Daarna reisde de Brabander verder naar Jeruzalem en bezocht er de heilige plaatsen. Op zijn terugtocht ontmoette hij in Rome de toenmalige deken van Anderlecht, Wondolfus. Het vele reizen had de kracht van Guido kwetsbaar gemaakt. Toch was hij bereid om zijn deken te begeleiden naar het heilig land, waar hij al was geweest. Wondolfus werd bij aankomst in het heilig land ziek en schonk Guido zijn ring met de opdracht terug te keren naar Brabant om er zijn dood te melden. 7 jaar waren er verstreken toen Guido opnieuw voet zette in Anderlecht. Een priester zou hem aan de ring van de deken herkend hebben en hartelijk in huis hebben genomen. Guido overleed echter diezelfde nacht aan dysenterie. Hij kreeg zijn eeuwige rustplaats bij de Sint-Pieterskerk van Anderlecht. Pas na verloop van tijd verwierf Guido enige bekendheid. Een paard zou zijn hoef aan het graf hebben gestoten. Talrijke mirakels vonden daarna plots bij het graf van Guido in Anderlecht plaats. Anderlecht groeide uit tot een bedevaartsoord. Zijn overblijfselen bracht het kapittel over naar een crypte. Door het paard ontstond de traditie door de eeuwen heen dat koetsiers met hun paarden naar Anderlecht pelgrimeerden om daar hun bescherming over henzelf en hun paarden, hun vele reizen, af te smeken. De heilige arme man van Anderlecht, Guido, prijkt op het wapenschild van zijn geboorteplaats. Eveneens op 12 september in 1362 overleed paus Innocentius VI als 5e paus in ballingschap in Avignon. In zijn jonge jaren doseerde de adellijke jonge man burgerlijk recht in Toulouse, voor hij bisschop werd van Noyon. Andere steden volgden. Étienne Aubert ging na het conclaaf door het leven als paus Innocentius VI. De opvolgers van Petrus zaten toen in een lastig parket, als bannelingen weg van Rome. Bij zijn verkiezing herriep Innocentius VI een ondertekende overeenkomst waarin bepaald was dat het college van kardinalen boven de paus stond. Zijn verdere beleid steekt gunstig af bij dat van de andere pausen van Avignon. Hij voerde vele noodzakelijke hervormingen door in het beheer van kerkelijke zaken. En via zijn legaten trachtte hij de orde in Rome te herstellen. Zo werd Karel de Vierde, de Heilige Roomse Keizer, met toestemming van Innocentius in Rome gekroond, nadat hij de eed had afgelegd dat hij op de dag van de plechtigheid de stad zou verlaten. Die had de Heilige Roomse Keizer namelijk bezet. Tijdens het extravagante pontificaat van paus Clemens VI, zijn voorganger, waren veel kerkelijke fondsen verloren gegaan. Innocentius VI bezuinigde door het personeel van de pauselijke kapel terug te brengen. Kunstwerken werden verkocht in plaats van besteld. Zijn pontificaat werd gedomineerd door de oorlog in Italië en door het herstel van Avignon van de pest, die beide een bijkomende zware aanslag op zijn schatkist, of liever de schatkist van de kerk, betekenden. In een bron uit 1357 klaagde de Heilige Vader over armoede. Hoewel paus Innocentius VI ten opzichte van zijn voorganger de reputatie had van rechtvaardigheid en barmhartigheid, die deugden te beoefenen, klaagde de heilige Brigitta van Zweden hem echter aan als een vervolger van de christenen. Hoe en waarom dus ze dat precies weet, vond ik niet terug in de bronnen. Tegenwoordig bevindt zijn graf in de Chartreuse, in het Kartuizerklooster Villeneuve-les-Avignon. Op het einde van deze tweede week luisteren we naar deze Bourée van Avignon. In de derde week van september bespreken we de Teutonische Orde, de brand van Moskou ten tijde van Napoleon, de landbouwer Niklaus Wolf en de zusterstichteres Emilie de Roda. Op 17 september 1462 brachten de Pruisische geconfedereerden en de Poolse kroon een belangrijke nederlaag toe aan de Duitse ordestaat. 13 jaar lang streden de Pruisen en Polen samen tegen een staat opgericht en geleid door de Duitse orde, een middeleeuwse kruisvaarderstaat aan de Baltische Zee, zoals ze ook bestaan hadden in de regio van het Heilig Land. De Duitse orde was opgericht om christenen te helpen om hun pelgrimstochten naar het Heilig Land en om ziekenhuizen op te richten. Haar leden zijn algemeen bekend als de Teutonse Ridders, dienend als een kruisvaarders militaire orde voor de bescherming van de christenen in het Heilig Land als ridderlijk geestelijke orde. En later ook aan de Baltische Zee dus, met eigen grondgebied, gevormd door de ridders van de Duitse orde tijdens de noordelijke kruistochten in de 13e eeuw, in de streek Livonië. Dit terwijl de ridderstaten rond het Heilig Land al lang niet meer bestonden. De oorlog begon als een opstand van de Pruisische steden en plaatselijke adel om onafhankelijkheid te verwerven van de Teutonse ridders. In 1454 trouwde Casimir de IV met Elisabeth van Habsburg en de Pruisische Confederatie vroeg de Poolse koning Casimir de IV Jagiellon om hulp. Toen de koning hiermee instemde, brak de oorlog uit. Het leger van de Duitse orde verloor ongeveer 1000 soldaten, waaronder ongeveer 300 cavaleristen. 50 soldaten werden gevangen genomen. De Teutonse commandant werd ook gedood in de strijd. Het directe resultaat van de slag bij Svichino was dat de steden Gdansk en Pommeren werden bevrijd van het gevaar van een aanval door de Duitse orde. De psychologische betekenis van de slag was dat dit de eerste veldslag was die door de koninklijke troepen werden gewonnen, waardoor het moreel van de Poolse troepen steeg en dat van de Teutonse ridders daalde. Veel militaire historici zeggen dat de slag bij Svichino het keerpunt was van de 13-jarige oorlog, die leidde tot de uiteindelijke Poolse overwinning 4 jaar later en het verlies uiteindelijk van het grondgebied van de Teutonse ridders.
Und schenkte denen Schlafenden das Leben. Christ ist erstanden von den Toten, im Tode bezwang den Tod und schenkte denen Schlafenden das Leben.
Christ ist erstanden von den Toten, im Tode
Op 14 september 1812 liet de Russische Orthodoxe Kerk de originele icoon van Ons Lieve Vrouw van Smolensk terugkeren naar Moskou, tijdens de oorlog van 1812 tegen Napoleon, om de stad te beschermen. Zij trok langs de muren van de Witte Stad en het Kremlin met de wonderdadige iconen van Onze Lieve Vrouw van de Hemel en Onze Lieve Vrouw van Vladimir, op de dag van een Russische Pyrrhus-overwinning bij Borodino. Na de overwinning werden de iconen samen met het verheerlijkt kopie terug naar Smolensk gebracht. De Russische troepen en de meeste overgebleven inwoners hadden Moskou op 14 september 1812 verlaten. Vlak voor de troepen van de Franse keizer Napoleon de stad binnentrokken, na hun nederlaag bij Borodino. Daarna volgde de Franse bezetting van de stad, die in vlammen opging, tot 18 september. De brand verwoestte de stad bijna volledig. De militaire gouverneur van Moskou, graaf Fjodor Rospotsnin, werd er vaak van beschuldigd de verwoesting van de heilige voormalige hoofdstad te hebben georganiseerd om het Franse leger in de verschroeide stad nog meer te verzwakken. Tegelijk bereikte Rospotsnin uiteindelijk wel zijn doel. De Russische winter, zonder eten, kreeg het Napoleontische leger in zijn greep. Die wilde akkoord gaan met een staakt het vuren zelfs, terwijl de Russen dapper verder streden. De stad Moskou, van haar kant, zou minstens een halve eeuw nodig hebben om volledig heropgebouwd te worden en opnieuw bevolkt te zijn tot het niveau van voor de oorlog van 1812. Omstreeks de geboorte van de laatste tsaar Nicolaas II was dat het geval. Pittig detail ook om te vermelden, over de Atlantische Oceaan was er ook oorlog, de oorlog van 1812, waarbij onder meer het Witte Huis eveneens in brand stond. Op 18 september 1832 blies landbouwer Niklaus Wolf zijn laatste adem uit, in de Cisterciënzerabdij Sint Urbanus, van Pfaffnau, kanton Luzern, bij Basel, in Zwitserland dus. Toen de jonge Wolf 19 was, maakte de boerenzoon vanuit de Bergen een pelgrimstocht naar Rome. Hij was er erg van onder de indruk. Hij huwde en het echtpaar kreeg 9 kinderen. 4 ervan overleden in hun jeugd. Vader Wolf onderhield contacten met jezuïeten en franciscanen in de buurt. Leerde zijn dorpsgenoten zijn kennis over de gewassen, genas zieken, en vertelde over zijn geloof als schat waaruit hij putte voor zijn wijsheid en inzicht. In de luwte van de Franse revolutie kozen de inwoners van zijn kanton Luzern hem als vertegenwoordiger in de Zwitserse Nationale Vergadering. Helaas bleef het niet luw, ook in Zwitserland niet. De geest van de revolutie deed zijn landgenoten overgaan tot het uitwissen van wat in het openbaar verwees naar religie. En ook Franse en Russische troepen bekampten elkaar in de bergen. In die tijd bad hij nog meer dan anders. Teleurgesteld keerde hij uiteindelijk de politiek de rug toe. Met veel belangstelling las hij boeken van de genezer en exorcist priester Johann Joseph Gassner. Hij zette zijn verder leven in voor de zieken en liet zijn boerderij over aan zijn zoon. 1 jaar mocht hij zijn werk niet verder zetten, op vermeende gronden dat een leek dat werk niet mocht doen en van de staat omwille van zijn duidelijke religieuze overtuiging. Zijn streekgenoten pleitten echter in het voordeel van vader Wolf. Hij kreeg nu officiële machtiging zelfs van de kerk om het ontvangen charisma in zijn streek van de Alpen te gebruiken om hen te dienen. Op 19 september 1862 stierf zuster-stichteres Emilie de Roda. Emilie de Roda was het oudste kind van de toenmalige beheerder van de Franse schatkist en van een adellijke moeder, geboren in het heetst van de Franse revolutie. Na 4 mislukte pogingen om het religieuze leven binnen te gaan in een klooster, voegde zij zich bij haar grootmoeder Agathe de Pamerols in de streek van de Aveyron, in een gemeenschap, het huis van Madame de Saint-Cyr, die bestond uit voormalige zusters van wie het klooster tijdens de revolutie was opgeheven. In 1815... nadat zij in het dorp verschillende moeders de verdwijning had horen betreuren van de gratis Ursulinescholen voor het onderwijs van hun ongeschoolde dochters, opende Emilie in haar kamer een eerste schoolklas, die weldra 40 leerlingen telde. Zij moest verschillende malen verhuizen naar steeds grotere panden, totdat zij in 1817, 2 jaar later, het voormalige klooster Cordelier kon verwerven. Emilie de Roda stichtte de congregatie van de Heilige Familie op 3 mei 1816, een klein jaar later dus na het eerste klaslokaal, samen met 3 andere jonge vrouwen. De gemeenschap groeide maand na maand. Sommigen wijden zich aan de opvoeding van arme meisjes, anderen verzorgden de zieken in hun huizen. Tegen de tijd dat zuster Emilie stierf, waren er 40 huizen gesticht in verschillende landen. Haar biechtvader, van al 10 jaar voor de stichting, was kanunik Marty. Hij was vicaris-generaal van het bisdom en medestichter van de zusters van de Heilige Familie. En dus speelde hij een wezenlijke rol bij de spirituele en menselijke reis van Emilie de Roda. Vanaf 1820 beleefde zij meer dan 20 jaar van bekoringen, beurtelings verscheurd door twijfel, wanhoop, aangetrokken tot onzedelijkheid of door het gevoel door God verlaten te zijn. Haar liefde voor de armen en de wezen, de steun van haar biechtvader en haar verantwoordelijkheden als moeder-overste hielpen haar door haar lange kwellingen heen. De mensen om haar heen hadden nooit vermoed dat Emilie een nacht van geloof beleefde. Pas in de laatste maanden van haar leven hervond zij haar innerlijke rust. Emilie de Goda stierf op 19 september 1852 in Villefranche-de-Rouergue en werd 4 dagen later begraven in de tuin van het klooster Cordeliers, bij het kleine oratorium van Notre-Dame de la Salette, waar op haar voorspraak genezingen werden verkregen. Haar lichaam wordt bewaard in de crypte van de kapel van het klooster van de Heilige Familie. In het laatste levensjaar van zusterstichteres Emilie de Goda schreef Frans Liszt volgende fantasie. Dit op het einde van de derde week van september. In de vierde en laatste week van september gedenken we de polemist Ninjen Winzet, Imram van Regensburg en het Concordaat van Worms. Op 21 september 1592 wisselde polemist Ninjen Winzet het tijdelijke voor het eeuwige. Dit in een woelige periode voor zijn Schotland, die verscheurd werd door een toenemend protestantisme en een strijdend koningshuis. Ninjen Winzet werd geboren in Renfrew, Schotland, en genoot waarschijnlijk een opleiding aan de Universiteit van Glasgow. Na 12 jaar als parochiepriester werd hij benoemd tot meester van het gymnasium van Linthgow en proost van de collegiale Sint-Michaelskerk, uit welke stad hij later werd verbannen door de menigte die was opgehitst door een plaatselijke prediker. Winzet trok zich terug in Edinburgh, waar de terugkeer van Mary, koningin van de Schotten, uit Frankrijk de katholieken een hart onder de riem kwam steken. Daar, nam hij deel aan de pamflettenoorlog die toen woedde en raakte in conflict met de notoire John Knox en andere vooraanstaande protestantse hervormers in Edinburgh. Hij scheen een tijd lang de biechtvader geweest te zijn van koningin Mary Stuart. In juli 1562, toen hij bezig was met het drukken van zijn essay Last Blast, ontsnapte hij ternauwernood aan de wraak van zijn tegenstanders, die tegen die tijd de overhand hadden gekregen in de hoofdstad Edinburgh. En hij vluchtte op 3 september met de toenmalige nuncius van Schotland naar Leuven. Na Leuven bereikte hij Parijs enige tijd later en werd lid daar van de Duitse natie aan de universiteit. Op verzoek van koningin Mary vergezelde hij bisschop Lancely op diens diplomatiek bezoek bij koningin Elisabeth I, 6 jaar later, en bleef bij de bisschop nadat deze op bevel van Elizabeth was overgeplaatst naar de afdeling van Fanny Sutton, in een lokale plaats in Engeland. Toen de voormalige bisschop Lancely nog meer verdacht werd en hij naar de Tower werd gestuurd, kreeg Winzet toestemming naar Parijs terug te keren. Hij studeerde verder in Douai, een belangrijke vrijhaven voor Engelstalige katholieken in Frankrijk, en in Rome, waar hij door paus Gregorius XIII werd benoemd tot abt van het Benedictijnse klooster Sint-Jacob in Regensburg. Daar overleed hij zacht op 21 september 1592. Winzet's werken zijn bijna geheel apologetisch, geloofsverdedigend van aard. Hij rechtvaardigde zijn literaire activiteit in plaats van de zorg voor armen of zieken of meer tijd voor gebed met het dubbele argument van het geweten en het onvermogen van de bisschoppen en theologen van de nodige argumenten die moesten aangedragen worden om de protestanten met logica te bestrijden. In zijn eerste werk veroordeelde hij de katholieke geestelijke wegens nalatigheid en zonde. En verzocht hij Knox om antwoorden betreffende zijn vermeende gezag als predikant en zijn aandeel in een nieuwe kerkelijke constitutie, de oprichting van de kerk in Schotland. En verzette hij zich stevig tegen de bemoeienis van de magistraten van Edinburgh met de katholieke burgemeesters.
By FedEx side on a May morning, I spied Willie McIntosh an hour before the dawning. Turn again, turn again, I bid ye, if ye bear knock him down, and lay will aid ye. Me, hang me, that shall never fear me. I'll bear knocking down, though the life leaves me.
Op 22 september 652 blies Emmeram van Regensburg zijn laatste adem uit. Emmeram, geboren uit een adellijke familie in Aquitanië, werd hij bisschop van Poitiers voor een korte tijd. Toen hij hoorde van afgoderij in Beieren, besloot hij ergens na het jaar 649 naar Ratisbon, het huidige Regensburg, te reizen. We bevinden ons in de duistere middeleeuwen. Hij reisde naar het hof van Theodo de I, hertog van Beieren. Hij reisde vermoedelijk via de Loire, doorkruiste het Zwarte Woud en volgde vervolgens de Donau naar Regensburg. Theodo ontving Imram aan zijn hof, waar hij 3 jaar lang missionarisch werk verrichtte. In die tijd verwierf hij een reputatie als vroom man en prediker, die het christelijk geloof deed wortels schieten in de streek dus van Regensburg. Hij stichtte het klooster dat later zijn naam zou dragen. Daarna ging hij op pelgrimstocht naar Rome, maar na een reis van 5 dagen werd hij op een plaats die nu Klein Helfendorf heet, ten zuiden van München, overvallen door gezanten van de hertog van Beieren, die hem wreed martelden. Hij stierf kort daarna, ongeveer een 15 mijl verderop. De oorzaak van deze aanval en de omstandigheden van zijn dood zijn verder niet bekend, al gaat er wel een legende dat de dochter van de hertog, Uta, een buitenechtelijk kind verwachtte. De vader was een van de hertog zijn raadsmannen. Imram trachtte de ontroostbare dochter met de gedachte wat te sussen dat zij maar zijn naam moest geven, mocht de vraag ooit komen van wie het kind nu was, en zou om die reden snel zijn vertrokken op bedevaart richting Rome. Op 23 september 1122, precies 900 jaar geleden, werd het Concordaat, een overeenkomst tussen de Katholieke Kerk en het Heilige Roomse Rijk, getekend in Worms, op dezelfde plaats waar eerder in een nationale synode, bijeengeroepen door de vorige keizer, de toenmalige paus een bedrieger werd genoemd en de stoel van Petrus sede vacante werd verklaard. De opvolgers, keizer Hendrik V en paus Calixtus II, kwamen samen in diezelfde stad om de investituur te bespreken, de benoeming van bisschoppen en abten in het Rijk. Ze kwamen samen tot het akkoord dat opnieuw en voortaan de paus besliste over de investituur en maakte een einde aan de investituurstrijd. Door het concordaat te ondertekenen, zagen Hendrik en zijn opvolgers af van hun recht om bisschoppen en abten met ring en kromstaf te bekleden en stelde hij kerkelijke benoemingen in zijn rijk open voor kanonieke verkiezingen. Paus Calixtus stemde op zijn beurt in met de aanwezigheid van de keizer of zijn ambtenaren bij de verkiezing en verleende de keizer het recht om in te grijpen bij betwiste uitkomsten. De keizer mocht ook een aparte ceremonie uitvoeren waarbij hij bisschoppen en abten zou bekleden, maar dan wel met een scepter die de keizerlijke landerijen vertegenwoordigde die bij hun bisschopszetel nu en dan hoorden. Zo werd een historische vergissing rechtgezet om benoemingen niet wereldlijk, maar binnenkerkelijk te laten verlopen. Die was begonnen in de tijd bij paus Johannes XII en keizer Otto, 2 eeuwen eerder. Deze maand september sluiten we af met In Natale van de poëet en componist Adam van Sint-Victor, die het werk schreef ten tijde dat het Concordaat van Worms werd getekend.
Sanctus 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 San certe mater ex turbetur, demonum superbia.
Tu reconimus comenda, nemus previs et venenda, feriat sententia.
Iesu noster salutaris, qui prudente operaris, salutis mysterium.
Iscri voluntur natale, da salutem temporale, da perenne gaudium.
Zo hebben jullie, beste luisteraars, hopelijk nieuwe facetten kunnen ontdekken van de kerkgeschiedenis voor de maand september, waarin de nadruk lag op de evolutie in de Duitse gebieden, met onder andere het Concordaat van Worms en de Teutonische Orde, naast belangrijke gebeurtenissen rond het Napoleontische Frankrijk. Beste luisteraars, tot de volgende maand.